Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merck.
Goedemorgen, het is donderdag 23 maart 2023. En naast mij zit Ivan Verrips, uiteraard.
Hallo.
Nou, we gaan de komende 20 minuten praten over het nieuws van dit moment, uiteraard. De Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, heeft de rente met 25 basispunten verhoogd. Dat was al uiteraard zo'n beetje bekend onder analisten. En Jay Powell die deed inderdaad precies wat hij al zo'n beetje had uitgestraald. Maar hoe nu verder, is de vraag. Gaan we zo bespreken. En zorgen in Den Haag ook naar de val van Credit Suisse. Minister Kaag roept op tot waakzaamheid. We kijken dus naar de beurs, geef je inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En we beginnen toch bij het CDA. Nee, bij de Fed, moet ik zeggen. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken zet zijn razendsnelle verhogingen van de beleidsrente door. En daarmee kiest de Fed voor het voortzetten van de strijd tegen de hoge inflatie. Ondanks de onrust op de financiële markten, na het omvallen van 3 Amerikaanse middelgrote banken. In de persconferentie met rentebesluit verzekerde de Fed-voorzitter Jerome Powell dat er genoeg liquiditeit is voor alle banken. En, zegt hij, al het spaargeld op rekening in het Amerikaanse bankair stelsel is veilig.
Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound.
Ja, en daarover spreken we verder met onze financieel correspondent in New York, Lennart Sandbergen. Lennart, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Nou, spaarders hoeven zich dus geen zorgen te maken, zegt Paul. Ze kunnen hun geld op hun rekening laten staan. Dus zou je kunnen zeggen, de paniek, die is over.
Nou, ja, ik weet het niet. Het was ook wel een beetje een gek moment vandaag. Want Paul gaf natuurlijk zijn toespraak en de toelichting aan journalisten. Maar ondertussen was de minister van Financiën, Janet Yellen, in het congres. En zij zei daar juist van ja, de overheid gaat niet het spaargeld garanderen van de Amerikanen dat boven die 250.000 euro zit. Ah. Dus ja, je hebt aan de ene kant Powell die zegt van maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. Maar aan de andere kant weet je als rekeninghouder dus ook nu van je bent er niet helemaal zeker van.
Nee, precies.
En dat is dus ook voor die beleggers nog een vraagteken.
Ja, er zit een cap inderdaad op die rekening die je nog terug kan krijgen. Maar ja, beleggers en rekeninghouders, dat zijn twee andere beesten natuurlijk. Maar gaat er in de toekomst iets aan die regels veranderen? Is daarover gesproken?
Ja, daar gaat ook wel heel veel discussie over nu in de VS. Want het idee achter dat garantiestelsel is natuurlijk een beetje dat van een normale burger hoef je niet echt te kunnen verwachten dat hij ieder kwartaal naar de balans van zijn bank gaat kijken. Ja. Om te zien of hij zijn geld daar nog wel moet laten staan of dat hij het ergens anders heen moet brengen. Mm-hmm. Maar het idee is tegelijkertijd natuurlijk ook wel van ja, als je veel vermogen hebt, dan kan je daar prima zelf over nadenken. En heb je die verantwoordelijkheid natuurlijk ook.
Ja.
Maar ja, je hebt natuurlijk ook bedrijven. Als je een kleine onderneming bent, dan heb je niet iemand die gespecialiseerd is in dit soort dingen. En dan is $250.000 eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Want ja, je moet toch je personeel betalen, je voorraad aanvullen. Dus ja, de suggestie is nu wel een beetje om die limiet toch wel behoorlijk op te krikken. In ieder geval voor bedrijven.
Ja, duidelijk. Nog even naar die renteverhoging terug, hè? Want het was helemaal in de lijn van de verwachting. 25 basispunten komen erbij. De rente staat nu, althans vanuit de Fed, op die beleidsrente op 5%. Is er iets gezegd over het vervolg? Komen er nog meer renteverhogingen?
Ja, daar was de taal toch wel heel anders in. Want dit is nu dus de 9e keer op rij dat de rente wordt verhoogd. Dat is echt wel een enorme snelle renteverhoging eigenlijk. En de taal van Powell veranderde heel erg. Want eerst was altijd de boodschap van ja, we gaan de rente blijven verhogen zolang dat nodig is.
Ja.
En nu was het signaal van Powell toch wel een beetje van ja, het zal nodig zijn om die rente nog een beetje te verhogen. Mm-hmm. Dus ja, het zou wel eens zo kunnen zijn dat de volgende de laatste gaat zijn.
Ja, wat verwacht de economen? Er wordt breed over gediscussieerd, neem ik aan. He, komt er nu nog een kleine verhoging? Of gaan we al naar verlagingen toe? Of gaat het tempo er een beetje uit? Wat wordt er bediscussieerd?
Ja, het is toch een beetje de vraag natuurlijk. Zeker nu met die bankencrisis die er ook nog een beetje bij is gekomen. Ja, ja. Hoeveel paniek gaat dat blijven leveren? Mm-hmm. En natuurlijk de vraag die al het hele jaar een beetje boven de markt hangt is, ja, komt er nou een zware recessie of wordt het die zachte landing waar iedereen het over heeft? Maar ja, in reacties zie je toch al wel. Ik zag economen van ABN AMRO bijvoorbeeld. En die zeggen van nou in december, dan zal de eerste renteverlaging wel weer eens kunnen gebeuren. Dus dan zal het tot die tijd lekker rustig aan zijn. En misschien die rente vlak. Maar ja, in december dan zien ze misschien al wel genoeg redenen om de rente weer te gaan verlagen.
Precies, maar afhankelijk inderdaad van wat je al zegt. Mogelijk andere ellende bij banken en dergelijke. We zullen het zien.
Precies.
Dankjewel. Lennart Zandbergen, financieel correspondent in New York.
De invoering van een nieuw stelsel voor het belasten van vermogen loopt waarschijnlijk opnieuw een jaar vertraging op. De huidige geplande invoeringsdatum van 1 januari 2026... voor de nieuwe heffing in box 3, de spaartax, die eind 2021 door de Hoge Raad is afgeknald, omdat dat op basis van fictieve rendementen gebeurde. Een nieuwe vorm daarvan is praktisch niet haalbaar. In januari 2026 zegt Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, in een interview met NRC. Hij zegt, ja, kijk, als het wetsvoorstel er deze zomer ligt en we willen dan ook nog een internetconsultatie doen en dan moet je 1,5 jaar uittrekken voor het wetgevingstraject, dan wordt het allemaal wel heel erg ingewikkeld om 1 januari 2026 te halen, want je hebt ook nog eens 1,5 jaar nodig voor de implementatie. Komt, zo zegt Van Rij, onder andere uiteraard door de uitdagingen die er bij de ICT liggen, bij de Belastingdienst, maar volgens hem speelt ook mee dat tijdens de formatie van het huidige kabinet Rutte 4 niet goed is nagedacht over wat het nieuwe stelsel eigenlijk zou moeten inhouden en dat er inhoudelijk eigenlijk ook allerlei vragen zijn. Hoe ga je dat dan doen? Daar is allemaal dus nog vrij veel onduidelijkheid over. Nou, en dus wordt het op z'n vroegst 2027, en misschien nog wel later, begin mei debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp, maar ja, het gaat voorlopig niet gebeuren.
Nee, precies. Dus de vermogensrendementsheffing die is voorlopig even af, of ja, op.
Er kunnen ook nu geen aanslagen worden verstuurd, nee, geloof ik. Nee, het is een rotzootje.
In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over tijdelijke huurcontracten. PvdA en ChristenUnie hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om die tijdelijke huurcontracten af te schaffen. Maar minister Hugo de Jonge die doet een poging om daar weer vanaf te komen, om dat overeind te houden, schrijft Trouw. Hij wil dat de contracten niet worden afgeschaft, maar dat gemeenten zelf de vrijheid krijgen om die in bepaalde wijken te verbieden en in andere wijken niet. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt die actie van de woonminister niet chic en democratisch gezien ongepast. Tijdelijke huurcontracten die zijn in 2016 ingevoerd en mogen maximaal 2 jaar lopen. Met de invoering daarvan werd geprobeerd om meer huurhuizen op de markt te krijgen. Het vaste huurcontract dat bleef uiteindelijk de norm. Maar wat betekent dat in de praktijk? Dat verhuurders die tijdelijke contracten zien als een soort proeftijd en dat contracten huurverhoging alleen maar in de hand werken. Dat was nou precies het averechts effect. PvdA en ChristenUnie rekenen erop dat hun oorspronkelijke plan, dus de afschaf van die tijdelijke huurcontracten, toch de steun van de meerderheid in de Kamer gaat krijgen en dat de minister Baksel haalt.
Ja, als je denkt, Credit Suisse, dat kunnen we wel vergeten en afschrijven. Nou, mocht je nou ergens op zolder nog een leuke asbak of een zweetband of een zakmes hebben met het logootje van Credit Suisse daarop, haal dat even tevoorschijn en luister even nog een minuutje of 10 naar deze podcast. Hoor je zo meteen dat je daar een aardig zakcentje mee kan verdienen.
Ochtendnieuws.
We gaan even vooruitblikken op de beursdag. Wesley Weerts van BNR Beurs. Opletten voor social media beleggers, zegt hij.
We beginnen een keer met nieuws uit eigen land. De Nederlandse bank komt met zijn jaarverslag. En president Klaas Knot geeft ook nog eens een persconferentie. Daarin staat hij waarschijnlijk stil bij alle onrust in de bankensector. En over banken gesproken, de Bank of England houdt zijn rentevergadering. En de rust op de financiële markten die lijkt weer wat teruggekeerd. En daarom wordt verwacht dat de rente gewoon met 25 basispunten omhoog gaat. En er is ook nieuws uit Amerika, want de grote baas van TikTok moet getuigen voor het Amerikaanse congres. Hij doet dat vanwege de toenemende zorgen over zijn video-app, vooral rond privacy en de nationale veiligheid. En daarom gaat hij proberen om de onrust te sussen. Want volgens hem heeft TikTok nooit Amerikaanse gegevens gedeeld met de Chinese overheid. De vraag is alleen of politici daar genoegen mee nemen. Mocht het tot een ban komen, dan kunnen Amerikaanse concurrenten, zoals bijvoorbeeld een Snap, daarvan profiteren.
BNR Beurs, Wesley Weerts zei dat. En je kunt hem en zijn collega Jelle Maasbach elke werkdag horen om 6:30 live op deze zender met hun beursprogramma BNR Beurs, of beluisteren in je podcast-app. En dan roept minister Kaag op tot waakzaamheid na de val van Credit Suisse en die 3 banken in Amerika, waaronder de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Kaag ziet nog geen Europese bankcrisis, maar zegt ze, ja, de volgende crisis kun je eigenlijk nooit voorspellen. Dat zei ze hier op BNR. En ook VVD-Kamerlid Elko Heijnen ziet risico's. Onder meer voor UBS. Dat is de Union Bank of Switzerland. De bank die Ralf Hamers leidt. En die afgelopen weekend Credit Suisse overnam voor een schijntje. Voor 3 miljard.
Ja, ik vergeleek die overname als een Frans kasteeltje dat je koopt voor 1 euro. Dat lijkt dan dat je iets heel erg iets groots in huis haalt. Maar je weet natuurlijk niet uiteindelijk de verborgen kosten die daarin zitten. Maar het laat natuurlijk iets groter zien. Namelijk de enorme onrust op de financiële markten. Weer een gebrek aan vertrouwen. En we hebben natuurlijk allemaal de herinneringen uit 2008. Achter hoe het mis kan gaan. En daar doet dit natuurlijk weer direct aan denken.
Maakt u zich zorgen ook over de Europese banken na alles wat er gebeurd is?
Er is een groot verschil met 2008. De banken staan er beter voor. Autoriteiten grijpen sneller in. Maar landen staan er echt slechter voor. En we hebben in Europa echt stappen gezet. Europees bankentoezicht. We hebben noodfondsen opgericht. Dus er is beter toezicht. De kapitaalbuffers zijn omhoog. Maar wat je ook ziet is dat er nog wel echt verborgen risico's zijn. Ook in Europa. Je ziet het nu in de VS.
Neem die Coco als bijvoorbeeld. Hè? Financiële producten waarvan we nu opeens denken. Oei, dat is toch wel heel erg gevaarlijk. En een groot risico.
Ja, dat leek in het begin zo'n goed idee. Hè? Dus dat je eigenlijk vreemd vermogen om kan zetten in eigen vermogen. Dat is ook een reactie op de vorige crisis. Maar wat je nu ziet, die markt is zo ongelooflijk gegroeid naar zo'n 250 miljard. Ja, en als daar onzekerheid in ontstaat, en dat lijkt wel te gebeuren door de situatie in Zwitserland, waarin die obligatiehouders in één keer hun geld kwijt waren. En dat leidt dus tot onzekerheid in markten. En dat leidt dus weer tot spanningen op die financiële markten.
Plus hoge rente, heel veel schulden en met name in landen als Italië.
Ja, en er wordt vaak gezegd dat de stijgende rente nu het probleem is. Maar eigenlijk wat je ziet door die stijgende rente komen eigenlijk de risico's die zich de afgelopen 10 jaar hebben opgebouwd, die komen nu naar de oppervlakte. Dus het is meer een uiting van het probleem dan dat het probleem zelf de rente is. En in de afgelopen 10 jaar door het ruime monetaire beleid, door het gratis geld, hebben zich echt veel risico's in de financiële markt opgebouwd.
Wat is uw belangrijkste boodschap voor minister Kaag van Financiën? Wat moet zij hiermee doen?
Nou, niet alleen voor de minister, maar ook voor alle Kamerleden in dit debat vind ik het belangrijkste dat we zien wat er nu gebeurt. Hebben we in de gaten? Zien we de risico's goed in beeld? En gaan we nu op tijd handelen? 2008 hebben we dat te lang aan zitten kijken. Dachten het is maar 1 bank in Amerika. En binnen de kortste keren was het uitgegroeid tot de grootste financiële crisis sinds de jaren 30. Dus het belangrijkste is dat we op tijd de risico's zien en op tijd handelen.
Ziet zij die? Heeft u vertrouwen dat Kaag de boel onder controle heeft?
Ik denk dat iedereen hele belangrijke lessen heeft geleerd uit 2008. Dus je ziet de autoriteiten nu ook veel sneller ingrijpen. Dat is goed. Maar dat neemt de risico's natuurlijk die in het systeem zijn opgebouwd niet weg.
Zei VVD-Kamerlid Elko Heijnen tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Iwan, er valt wel wat op af te dingen overigens. Want 2008 ontstond de financiële crisis doordat er leningen in slechte leningen verpakt waren. En verhandeld werden als groeien. Hè. Dat weten we nog, die collaterals die kapot gingen. Hier gaat het om iets anders. Hier gaat het eigenlijk om het balansmanagement van banken. En als je dat verkeerd doet en je hebt inderdaad dure obligaties die vervolgens minder waard worden omdat die rente stijgt, heb je een probleem. Maar de grote vraag is, ja, zitten we op een Europese bankencrisis te wachten? En we hebben ook even Kaag die vraag gesteld. En die zegt, ja, wel heel waakzaam zijn. En zij ook vreest dat er een versnelling van de Europese bankenunie voorlopig niet in zit.
Hoe heeft u deze week beleefd, mevrouw Kaag? Als het gaat om Credit Suisse natuurlijk.
Oh, nou, er gebeurt heel veel elke dag inderdaad. Nee, als je kijkt hoe de sneeuwbal van SVB, de andere twee Amerikaanse banken, toch een beetje is overgeslagen naar Europa, dan hebben we dat natuurlijk altijd met grote zorg aangekeken. Tegelijkertijd, de Amerikaanse situatie was van meet af aan anders. De Amerikanen, de instanties hebben direct en snel gehandeld. We wisten ook dat de risicoafdekking van die banken eerder al verlaagd was. Dat was dus een risico ondernemen.
Door president Trump?
Door president Trump, maar ook met democratische steun. Dus het was breed gedragen. De Zwitserse casus, Credit Suisse, een grote internationale systeembank, dat baart natuurlijk meer zorgen. Tegelijkertijd, Credit Suisse, daar was ook nogal veel aan de hand. Dat wisten we ook. De accountant kon geen verklaring, wilde geen verklaring afgeven, omdat er veel zorgen waren omtrent het beheer van de bank. Andere aantijgingen omtrent witwassen. Nou, een hele lijst aan zaken die niet op orde waren, die sowieso de integriteit van de bank raakten. Dus dat er ook daar de Zwitsers heel snel hebben gehandeld, weliswaar via een deal. Niet resolutie, maar een deal bij de aankoop door UBS en natuurlijk garanties door de Zwitserse staat afgegeven. Nou, lange intro. In Europa weten we dat de buffers, de kapitaaleisen, de stresstesten, dat we er nog goed voor staan. Maar je kunt nooit de volgende crisis voorspellen, lijkt het wel. Dus we moeten heel waakzaam zijn. En ik heb gisteren nog weer met Klaas Knot ook gesproken, om te zeggen, hebben we alles op orde? Hoe kijkt hij daarnaar, zowel vanuit de PET, president Nederlandse Bank, als de FSB?
Wat zegt Klaas Knot?
Klaas Knot zegt, ja, wij staan er goed voor. Het systeem wat wij op orde hebben is heel anders. En in Europa, door de afspraken die er zijn, dus ook in Nederland, zal de belastingbetaler er niet voor betalen. We gaan eerst altijd kijken naar de goede resolutieafhandeling.
Maar de aandeelhouders of ook de obligatiehouders?
Nou, het hangt heel erg vanaf wat de obligatiehouders, wat ze in hun contract hebben. De Zwitserse zogenaamde COCO's hadden een andere afspraak in hun contract. Maar het grote verschil is, heb je het over een deal, wat in de Zwitserse casus het geval was, of ga je in resolutie? Dus ik wil ook zeggen, laten we voorzichtig blijven, heel waakzaam. Alle contacten lopen ontzettend goed op alle niveaus. Ook de banken met financiën, de banken met de toezichthouder, Nederlandse Bank, ook op Europees niveau. Dus iedereen is heel alert. En dat is denk ik ook anders dan 2008.
Heeft u een beeld van de COCO's in Europese banken? Is dat hier ook een potentieel risico?
Daar kan ik nu echt geen antwoord over geven. Die vragen staan natuurlijk wel uit. Welke COCO's, hoe ver gaan we terug? Wat zijn nou de onderhandelde voorwaarden? Maar het is moeilijk om daar nu in één opslag inzicht in te hebben. Zeker op Europees niveau.
Risico wat ook nog genoemd wordt, Italië. Hoge schulden, stijgende rente. Hoe ziet u dat?
Ja, nou, aan de ene kant is het makkelijk om te zeggen, ik maak me zorgen om Italië, want het is natuurlijk een permanent punt van mogelijke zorg als het gaat om kwetsbaarheden. Tegelijkertijd, Italië is ook te groot om te falen. Dus wij moeten daar ook natuurlijk scherp op blijven. Het is natuurlijk ook een zaak van de ECB en onszelf als minister van Financiën op Europees niveau. Wij blijven scherp. We hebben een aantal natuurlijk gesprekken die op verschillende trajecten lopen. Als je een stapje uit de bankencrisis neemt, dan is ook de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact, de begrotingsregels, heel belangrijk om alle landen te krijgen tot hervormingen, investeringen en schuldenafbouw.
Eén kritiek wordt nog, er zijn te weinig grote banken. Dat is een risico. Zie je in Zwitserland. Geldt dat ook voor Nederland?
Nou, daar moet ik eerder gezegd nog een beetje beter over nadenken. Ik denk dat we dat ook meer Europees moeten bezien. Wat het eigenlijk zegt is, we moeten veel harder werken aan een bankenunie en een kapitaalmarktunie. Dat is wat nodig is.
En dat betekent in gewone mensentaal?
Nou, dat je daar veel betere afspraken over moet hebben. Dat je dus binnen Europa, binnen de eurozone en de Europese Unie, dat daar grensoverschrijdende geldafspraken, dat die nog scherper moeten. De kapitaalmarktunie gaat ons enorm helpen, ook als het gaat om investeringen aantrekken uit de private sector.
Maar is dat realistisch? Versnelling van de bankenunie?
Ik hoop van wel. De realist in mij zegt dat zal denk ik niet gaan gebeuren. Omdat gewoon de afspraken, de verschillen, als je kijkt juist naar risicodeling en risicoafdekking bijvoorbeeld, dat die nog steeds best wel groot blijven. Maar er kan wel een nieuwe politieke impetus worden gegeven om te kijken hoe we nou op een andere manier wellicht voortgang kunnen boeken die tastbaar is. En ook weer vertrouwen geeft dat we dit toch echt met z'n allen zullen moeten doen. Als één omvalt, vallen er meer.
Zei minister Sigrid Kaag van Financiën tegen BNR's politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Ja, dan nog eventjes een mooi verhaal over schimmels. Nederlandse ziekenhuizen zijn op hun hoede voor een mogelijke dodelijke schimmelsoort. En dat ding heet de Candida auris. Heel mooi plaatje zag ik op BBC. Het zijn een soort hele lieve roze harige tubetjes. Maar ze zijn helemaal niet harig en lief, want het is een gevaarlijk ding, hè, geloof ik.
Ja, best wel. En hij gaat ook rond in Amerika nu. Daar wordt gewaarschuwd dat het aantal patiënten met die schimmel hard kan oplopen. En vooral mensen met een zwakker immuunsysteem. Daar kan dat ding zorgen voor ernstige infecties met mogelijk dodelijke gevolgen. Als je gezond bent, dan redt het zichzelf meestal wel. Ja. Maar ja, als je een beetje kwetsbaar bent, dan kan het dus wel problemen hebben. En dus inderdaad maken Nederlandse ziekenhuizen zich daarvoor op. Bijvoorbeeld alle patiënten die worden overgeplaatst vanuit ziekenhuizen uit het buitenland, die worden gecontroleerd op die gevaarlijke schimmel. Nou, ik zei het al, Amerika dus, daar speelt het nu heel erg. Maar ook in landen om ons heen, in Spanje, in het VK, in Griekenland, in Noord-Italië zijn al uitbraken van die schimmel geweest. Ook in ons land is die tot nu toe bij 5 patiënten aangetroffen. Ik geloof dat het RIVM ook voorbereidingen treft om te kijken, nou, wat moeten we doen, stel dat dit echt een probleempje gaat worden. Een hoogleraar microbiologie, dat is Paul Verwij van het schimmel-expertisecentrum van het Radboud UMC. Die weet alles van Sinterklaas en paarden. Die maakt zich zorgen. Hij zegt, de richtlijn voor de ziekenhuizen en de schimmel, die zijn al aangescherpt. En even zien hoe dat gaat lopen. Maar iedereen staat op scherp.
En dan is het Porsche Centrum Amsterdam op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens, schrijft de Financiële Telegraaf. Wat gebeurt er? Een Wit-Rus die wilde graag een Porsche kopen. Woont sinds 2011 in Nederland, heeft een Nederlandse verblijfsvergunning. Maar hij werd geweigerd door een verkoopster van het Porsche Centrum Amsterdam. Omdat hij een paspoort heeft van Wit-Rusland. Volgens die verkoopster kan ze geen zaken doen met Russen. En met Wit-Russen door de Europese sanctieregels. Nou, daarop stapt deze Wit-Rus naar de advocaat. Want hij wil dus kennelijk heel graag een platte kever. En die schrijft Porsche-importeur Pon aan om te klagen over discriminatie. Waarna Pon vraagt op aanvullende informatie en wil dat die man een verklaring tekent over de eindgebruiker van die auto. Allemaal in het kader van de wet tegen terrorisme en terrorismefinanciering. Maar dat weigert deze man en die stapt uiteindelijk naar het College voor de Rechten van de Mens in Europa. Pon wijst op anti-witwaswetten en de Europese sancties tegen Rusland. Daar gaat het college niet in mee, want zeggen ze, Belarus is geen Ruslande. En daarbij staan de man en zijn bedrijven niet op sanctielijsten. En dus had Pon de verkoop niet mogen weigeren. En heeft ze zich schuldig gemaakt aan discriminatie. En moet hij, meneer, dus gewoon een Porsche kunnen kopen.
Wil hij hem nog, denk je?
Nou, dat vraag ik me wel af. Of hij niet heeft gedacht, weet je wat? Mooie Lada doet het ook. We gaan naar de kranten.
In de Volkskrant. De economie van Frankrijk op de knieën dwingen. De omstreden pensioenhervorming is intussen ingevoerd om het parlement heen. Maar protest in Frankrijk verstomt allerminst. En de spanning neemt toe en de bonden roepen vandaag op tot een algemene staking in Frankrijk.
In NRC verzwakt Rutte 4 is het oneens. Heeft de zegen van BBB gevolgen voor het stikstofbeleid? CDA vindt dat het anders moet en D66 wil weten, wat is dat dan anders?
In het Algemeen Dagblad, werkgever moet boeten voor coronabesmetting. Een werknemer van een zorginstelling in Zuid-Holland is door de rechter in het gelijk gesteld. Werkgever wordt ervan beschuldigd dat de vrouw zonder bescherming patiënten moest helpen. En, dat is het opvallend, het is voor zover bekend de eerste keer dat een werknemer een dergelijke zaak wint.
Ja, en dan opent Brussel de deuren voor BBB. Eurocommissaris Frans Timmermans stelt zich welwillend op in een toezegging aan Caroline van der Plas om met haar in gesprek te gaan over de stikstofcrisis.
Ja, Timmermans die zei, kom maar bij me langs, dan leg ik het even aan je uit. En Van der Plas heeft gereageerd en zij zegt, kom maar bij mij langs, want ik heb het veel te druk. Ik kan niet zomaar een dag naar Brussel. In het FD, particuliere beleggers verkopen huizen vanwege plan huurplafond. Particuliere vastgoedbeleggers die zijn dus hun huurhuis aan het verkopen, verwachten dat ze niet meer genoeg aan het vastgoed kunnen verdienen. Nu het kabinet de huren van zo'n 150.000 woningen wil gaan verlagen, blijkt uit een rondgang onder beleggers, makelaars en banken.
En daarmee schiet het kabinet zich vol in de voet, want dat willen we nou juist niet, dat al die grote huisjesmelkers ontstaan en al die kleine beleggers die nu verkopen, die verkopen aan huisjesmelkers. Beleggers op zoek naar zwaktes, zegt de Telegraaf vandaag, de Financiële Telegraaf. Door de onrust op financiële markten zoeken beleggers naar nieuwe zwakheden in de markten. Volgens topman George Gatch van vermogensbeheer Tak van JP Morgan vormen commercieel vastgoed en verstrekkers van niet-bankaire leningen een risico.
En tot slot nog even naar minister Harbers. Die zegt zorg VS over krimp Schiphol. Harbers heeft begin deze week gesproken met zijn Amerikaanse collega Pete Buttigieg, de minister van transport daar, over dat krimpplan van Schiphol. Buttigieg die zou de afwegingen van het kabinet wel begrijpen, maar is ook bezorgd over de krimp.
Ja, en dan even naar een verhaal voor iedereen die de zolder vol heeft liggen met leuke bankaire merchandise. Want dat kan zomaar ineens geld opleveren. Al die post-it-memo'tjes, asbakken, zweetbandjes, pennen, al die rommel die je krijgt. Want nu Credit Suisse is overgenomen door UBS, is er een ware run ontstaan op Credit Suisse. Prularia lezen in Trouw vandaag. Ja, verzamelaars vroegen zich af of dit misschien het moment is om alle Credit Suisse memorabilia af te stoffen en van zolder te halen om zo nog wat geld te verdienen. Nou, dat blijkt te kunnen. Weet jij wat een blauw-rode skimuts van Credit Suisse, die in de jaren 70 in de mode was en die toen ook voor die bank gemaakt werd met het logo erop, oplevert nu?
Nou, ik zou er niks voor geven, maar een paar tientjes.
200 euro.
Dat is een duur mutsje.
Ja. Ja, maar er zijn ook Credit Suisse goudstaven, nep uiteraard, horloges, asbakken, Zwitserse zakmessen met het Credit Suisse logo. Als je nou niks hebt liggen, maar bijvoorbeeld wel van Silicon Valley Bank in San Francisco, dan kan je ook dat misschien best online zetten. Okay. Want ook dat gaat geld opleveren. En dus is het oude dag in wie wat waard, die heeft wat.
Ja, en ook de eens en dood is de ander zijn brood. Dus.
Dat ook wel een beetje, ja. Nog steeds zijn er op internet artikelen beschikbaar van Lehman Brothers, de bank die 2008 omviel en de financiële crisis inluidde. Ja, dat is ook. Wat wil je nou mooier dan een afvalbak met daarop Lehman Brothers, waar je al je schuldpapier in één keer in af kan dumpen?
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.